Ja, daar zijn we weer. De december-editie van Funnelvisie. Mijn naam is Lucas Prigge.
Ik ben Ivo de Klerk.
En wij gaan jullie weer mooie verhalen brengen. En dit keer een heel mooi verhaal met een interessante gast. Ashmal Sawari, welkom.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen, inderdaad. En Ashmal is iemand met veel ervaring en theoretische achtergrond in neuroscience. Daar gaan we het over hebben. Ashmal heeft een eigen bedrijf, Mindtrace. Daar gaan we het ook over hebben. Ja, ik vind het persoonlijk een heel interessant veld. Neuroscience, überhaupt. Er wordt heel veel over gezegd. Dat is ook een beetje een buzzword. Maar jij bent iemand die, ja, ook echt, je hebt een PhD gehaald. Je hebt je er echt in verdiept, om het even zachtjes uit te drukken. Wat is jouw achtergrond?
Ja, mijn achtergrond is cognitieve neurowetenschappen. Dus ja, zoals je zei, neuroscience is echt een buzzword. En een gebied wat heel veel in zich heeft. Eén hersengebied bijvoorbeeld, daar zitten zoveel neuronen in. Daar heb je zoveel berekeningen die daar plaatsvinden. Dat in één hersengebied best wel mogelijk is dat die meerdere dingen kan onthouden. Ja. Ook als ze precies dezelfde neuronen zijn.
Er gebeurt niet maar één ding op één plek.
Nee, precies. Nee. En dat is een beetje, ja, zeg je misleidend in Nederland?
Ja.
Misleidend van die hele hersenscans. Mm-hmm. Omdat je ziet gewoon, in dit gebied gebeurt dat. In dit gebied gebeurt dat.
Ja.
En dat is niet helemaal.
Oh ja. Dus eigenlijk, ja, simpel gezegd, die neuronen in die hersengebieden, die kunnen meerdere functies vervullen.
Ja.
Dus als je alleen maar meet, joh, daar ligt iets op, kun je niet per definitie zeggen dat betekent dit of dat.
Precies.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn doel. Ik heb helaas, nou ja, in een PhD heb je dan nooit genoeg tijd voor om alles te doen wat je eigenlijk wil doen.
Nee.
Dus mijn doel was eigenlijk, oké, wij beginnen met gedrag zelf. Wij proberen dat met goede experimenten te begrijpen wat gebeurt qua logica en wiskundige modellen. En nu kunnen wij dezelfde theorie gebruiken om te kijken wat binnen de hersenen gebeurt qua activiteit. En als we nu weten, kijk, deze hersengebied doet iets en die hersengebied doet iets, kunnen wij naar onze wiskundige modellen kijken en kijken welk hersengebied is vergelijkbaar met welke deel van die model. Omdat dan weten we ook wat soort van processen in het hersengebied echt gebeuren en niet alleen daar gebeurt iets met, weet ik veel.
Ja, dus dankzij die modellen kun je een stap dieper gaan.
Precies.
In de analyse.
Precies.
En eventueel voorspellen uiteindelijk wat er gaat gebeuren.
Precies. En dat is het belangrijkste. De onderzoek is ervoor om eigenlijk voorspellingen te kunnen maken. Het is niet ervoor om te zeggen, oké, nu kijk ik naar aandacht. Oh ja, een hersengebied is actief bij meer aandacht.
Hmm.
Ja, leuk. En nu?
Ja.
Ja, en verder kan je niet. Maar dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Ook
in marketing is het bijna altijd, er ligt iets op.
Ja.
Oké. Maar wat betekent dat?
Precies. En voor die onderzoek is dat best wel, ik vind eigenlijk een drempel om dieper te kunnen gaan.
Ja.
En er was één, Daniel Wolpert zei dat. Dus iedereen die luistert, typt dat maar in. Het is een mooie TED-talk. Maar hij was aan het praten over, we hebben eigenlijk de Bijbel, de Bijbel.
Bijbel?
Ja, ik zeg maar de neurowetenschappelijke Bijbel.
Mm-hmm. Bijbel.
Bijbel. Oh, het zegt hetzelfde.
Bijbel.
Oh, het
hetzelfde.
Oh, hetzelfde. Ja. Oké, Bijbel. En dat is de Principles of Neural Science van Kandel, Schwartz en...
En dat is een boek dus?
Dat is een echt dikke boek.
Eén dik boek.
Dat is echt een dikke boek. Wat Wolpert zegt is, sinds, weet ik veel, 1995 of begin van 2001 of zo, waren er zoveel pagina's in dit boek. En nu zijn er zoveel pagina's in het boek. Dus het boek wordt dikker en dikker en dikker en dikker. En hij zegt, dat is niet de bedoeling dat al die nieuwe uitvindingen in het boek komen. De bedoeling is eigenlijk dat het minder dik wordt, omdat wij meer concepten begrijpen van de verwerking wat in de hersenen gebeurt.
Mm-hmm.
Maar dat is niet wat in de onderzoek nu gebeurt. En dat is wat ik denk neuroscience nog een beetje meer moet aan werken.
Maar hoe moet ik dat dan zien? Moet ik het zien als er vindt een optelsom plaats van onderzoeken, maar die worden gewoon steeds bij elkaar gevoegd?
Ja.
Terwijl je eigenlijk ook zou kunnen zeggen nieuw onderzoek ontkracht resultaten van eerder onderzoek, omdat we nu dieper kunnen kijken. Nu kunnen we betere analyses maken en dus is het niet meer nodig om dat oudere onderzoek als resultaat, als legitiem te beschouwen in zo'n boek. Is dat een beetje de richting waar je op moet denken? Of?
Nee, niet noodzakelijk. Ik wil niet zeggen dat oude onderzoek slecht is. Het is vaak eigenlijk niet zo. Dat is omdat de minder technieken je hebt, meer moet je nadenken over hoe kan ik iets uitvinden. En je maakt eigenlijk betere experimentdesigns.
Ja.
Vaak is het zo, en in de marketing is het ook zo, ik denk in ieder vak is het zo, je hebt meer tools met die je kan spelen, dan ga je vaak spelen omdat je kan spelen.
Ja.
En niet, weet je, dat is vind ik eigenlijk het probleem wat nu gebeurt.
Maar kunnen we al bijvoorbeeld dieper steeds kijken in de hersenen, of blijft het nog redelijk eigenlijk minder oppervlakkiger dan je zou willen? Wordt het zeg maar al snel of langzaam steeds duidelijker, bijvoorbeeld ook waarom dingen gebeuren, of is dat nog echt een grote vraag?
Dat is een grote vraag. Het is nog steeds een grote vraag.
Dat is ook lastig natuurlijk.
Ik wil niet zeggen dat we niks weten, dat is helemaal niet zo, maar we moeten echt dieper. Maar dat duurt. Dat duurt. Als dan iemand zegt bijvoorbeeld, ik was één keer geïnterviewd, wat is het woord, hoe heet die series? Black Mirror.
Mm-hmm. Yeah.
En ze vroegen mij dan van, hoe lang denk je? En er was een aflevering met iets van gedachten lezen of zoiets.
Mm-hmm.
En ze vroegen mij, hoe lang denk je, duurt dat nog tot wij dat kunnen? lang.
Maar technologie gaat snel, toch?
Technologie
je weet niet
gaat
over
snel.
10 jaar wat we hebben.
Dat klopt. De technologie gaat snel. Maar de technologie is niet hetzelfde als begrijpen wat in de hersenen gebeurt.
Nee.
Omdat nu moet je eigenlijk wat je moet begrijpen is de neural code.
Mm.
Hoe kunnen wij ontsleutelen? Nee.
Ja, ontsleutelen.
Ontcijferen.
Wat nu de communicatie tussen neuronen echt betekent. Op een manier die wij kunnen begrijpen.
Ja.
En dat is echt that's the holy grail.
Ja, dan heb je de Nobelprijs als je dat
uitvindt. Dan krijg je daar waarschijnlijk voor, weet ik veel, 10 jaar in a row of zo. Dat is echt niet makkelijk te doen.
Nee.
En je hebt dan natuurlijk je kan hersenactiviteiten op heel veel, en dat is ook nog iets. Je hebt heel veel verschillende niveaus van hersenactiviteiten vanuit die je voorspellingen kan maken. Je hebt dan die fMRI, dus de Functional Magnetic Resonance Imaging.
De hersenscan.
De hersenscan, waar je natuurlijk voorspellingen kan maken, maar de resolutie ervan is niet best.
Nee.
En met resolutie bedoel ik dan eigenlijk de tijdresolutie. En dat is een probleem. Je kan voorspellingen maken, maar je moet weten waar zitten de beperkingen. Dan kan je een beetje dieper. Nu meet je hersenactiviteit vanuit de elektrische signalen van die neuronen zelf. Dat is een EEG, electroencephalography.
Mm, dat is met zo'n kap op het hoofd, toch?
Met een kap, precies. En daar heb je best wel een hogere resolutie qua tijd, maar minder goede resolutie waar precies gebeurt het nu.
Mm-hmm. Maar wat bedoel je met resolutie qua tijd? Dat je specifieker in kan zoomen hoe snel iets gebeurt of zo?
Nee, wat ik bedoel dat? Is... ik heb een goede. Stel je voor, je bekijkt een film en die is opgenomen... Die is opgenomen met 2 frames per second.
Ja.
En die wordt dan ook weergegeven met 2 frames per second.
Het is heel haperig eigenlijk.
Stort het gewoon. En dat is eigenlijk fMRI. Dus de hoeveel opnames je per seconde kan maken is laag.
Ja, dus je mist ook wel wat.
Ja, je mist ook wel wat.
Ja.
Je weet best wel, als je iets oppikt, weet je best wel goed waar het gebeurt. Dus de resolutie qua space is best wel goed. maar qua tijd is niet zo goed. En in de EEG is het andersom. Dus je krijgt echt een hoge resolutie qua tijd. Dus ik weet nu niet precies. Ik weet niet meer wat de resolutie was.
Veel frames per seconde.
5000 of zo. Oh. Dus best wel
veel. Heel veel.
Ja, heel veel. Maar je weet niet precies waar dat nu gebeurt. Dus elk tool heeft voor- en nadelen.
En je kan niet met een EEG-kap in de fMRI-scanner.
Dat doen ze ook nu.
Ja.
Ja, maar wat dan gebeurt is, de EEG-kap is natuurlijk, er zijn elektroden zitten eraan. Dat is...
Oh, dat is elektromagnetisch.
Ja, precies. Dus je hebt dan echt, daar moet je, met al die dingen moet je rekening houden. Dan heb je nu andere technieken zoals NIRS, Near Infrared Spectroscopy. Dat is een mix tussen EEG en fMRI, mm-hmm. waar je, daar heb je geen elektroden, daar heb je ook een kap op je hoofd, maar zijn geen elektroden, maar een soort van licht die op je hoofd wordt, hoe zeg je dat, op je hoofd
bestraald.
Ja, bestraald. En om hoe dit weer reflecteerd wordt, kan je oppikken hoeveel zuurstofverschil je hersenen op dit gebied nu
mm-hmm.
verbruikt. Maar dat is ook weer natuurlijk qua resolutie tijd beter. Je hebt een beetje meer vrijheid van je moet niet in een soort van een fysieke scanner liggen. Maar de verwerking van, daar zit ook heel veel ruis in.
Mm-hmm.
En dus al dat mag je niet vergeten. Dan heb je nog MEG, dus je meet niet de elektrische signalen van je hersenen, activiteit, maar de magnetische signalen. Dus ieder elektrische veld levert, ieder elektrisch signaal levert natuurlijk een magnetisch veld op. En dat kan je ook oppikken.
Maar er is geen manier die gewoon echt bestempeld wordt als de beste dan?
Nee.
Of een manier om echt gewoon te zeggen waar en wanneer iets precies...
Nee. Maar zijn deze technologieën in zekere zin een beetje in strijd met elkaar om erachter te komen welk geeft ons nou het beste resultaat? Of moet ik het zien dat ze gewoon allemaal verschillende functies hebben waarvan je gewoon ook met verschillende doelen ze gaat gebruiken, zeg maar?
Zo zal ik dat zeggen.
Ja. Okay.
Dat is echt een... Je gaat ook geen mes gebruiken om een nagel in de muur te krijgen.
Nee.
Of een hamer om boter op je boterham te krijgen. Dat ga je niet doen, hè?
Oh, doen jullie dat niet?
Toch? Wel, ik dacht dat
het
normaal
is. Ik hoop niet. Ja, ik zeg maar, het kan als het echt, als je geen mes hebt, dan kan het.
Ja.
Maar het is niet de beste oplossing.
Oké. Okay.
En dat is eigenlijk, ik hoop dat die mensen, tenminste mij is dat niet opgevallen, dat er echt heel veel... dat dan onderzoekers waren niet echt aan het vechten van... oh ja, mijn tool is beter dan jij tool. Mm. Maar meer van, wat is de vraag? En welke tool is best om die vraag te kunnen beantwoorden?
Ja.
Dat is eigenlijk wat het belangrijkste is. En soms is het ook zo dat je de hersenscans... voor die vraag die je stelt, niet altijd nodig heeft. Maar... dat is ook iets wat nu voor die hype niet meer vaak gebeurt. Dat is, je hebt nu zo'n hype van hersenscan.
Ja.
Ook binnen de onderzoek zelf, dat je vaak eigenlijk gewoon, je doet de hersenscan omdat je kan een hersenscan doen.
Ja, yes. Maar dat zie ik ook vaak in ons veld inderdaad. Vooral veel grote bedrijven willen iets met neuroscience. Mm-hmm. Om inderdaad te kunnen presenteren dat ze iets met neuroscience doen.
Ja.
Voordat ze eigenlijk hebben gecheckt wat is de beste onderzoeksmethode of wat dan ook.
Ja.
Hoe kijk ja, jij daar tegenaan als zo'n bedrijf zoiets zou zeggen.
Ja, is, ik vind het gewoon moeilijk. Hè. Is, omdat mijn achtergrond is gewoon onderzoek. En mm-hmm. daar discussieer je al die dingen. Discussieer dat open. Maar je moet ook weten, je moet leren dat als je zoiets zegt. En is bijvoorbeeld iemand zegt een negatief of iemand gaat je kritiseren. Kritiek opleveren wat je aan het doen bent, is dat niet betekend voor jij doet het slecht, jij bent niet goed, jij bent stom. Dat is het helemaal niet. Dat is eigenlijk bedoeld, hoe kunnen wij dat samen beter doen? Mm-hmm. Dus je moet echt rationeel blijven en je ego moet je achter je laten. Dus zo zijn eigenlijk dit soort van discussies, of zo moet je die eigenlijk
Gewoon hebben. Samen tot een oplossing samen. Komen in plaats van tegen elkaar.
Ja. Precies. Maar ik begrijp ook dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, omdat soms is de, zeg maar, de toon van de discussies kan soms een beetje agressief overkomen.
En bedoel je dan met bedrijven of met onderzoek?
Allebei.
Ja.
En omdat ik dat zo gewend was, zo te discussiëren. Was ik dan op één punt bij een bedrijf die iets met neuro deed en ik zei van, ja, maar dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Dus dat was echt geld die, ja...
Down the drain.
Ja, down the drain. Ik kan me heel goed voorstellen hoor, als je gewoon wel ja, een expertise hebt of je bent gewoon een expert op dit gebied. Zeker vergeleken dan met zo'n bedrijf bijvoorbeeld en je loopt daar dan binnen... En je ziet gewoon hoe dat gedaan wordt. Dat roept denk ik gewoon heel veel irritatie op. Heel veel, bijna pijn misschien zelfs. Weet je wel, van oh, ja. Waarom doen ze het zo? En ja. Ze geven zoveel geld eraan uit. En dat is allemaal min of meer verspild.
Ja,
ja, ik snap wel dat frustratie oproept. Maar het is dan natuurlijk inderdaad de kunst. Want ja, om dat op een manier te brengen dat je wel je doel bereikt.
Ja, precies.
Dat ze het gaan beter gaan doen.
Ja.
Want wat je zegt, ego is gewoon ja, aanwezig.
Ja, altijd aanwezig. Ja. Maar dat was dat duurde bij mij echt. Het moest ik echt leren.
Mm.
Dat heel veel mensen natuurlijk niet die achtergrond om... Kijk, het is zo. En het is bij jullie waarschijnlijk ook. Je doet een opleiding en dan werk je ook in dit gebied. En je komt altijd mensen tegen die natuurlijk heel veel van die dingen weten die jij ook weet. Dus je komt op een bepaalde punt, denk je, oh, wat ik weet is normaal.
Dat is de baseline.
Dat is de baseline.
Ja.
Maar toen ik uit de onderzoek, uit de academische wereld stapte, was het duidelijk, oh, dat is gewoon helemaal niet de baseline. Maar dat duurde echt een beetje voor mij dat te begrijpen. En ook hoe ik ermee moest omgaan.
Ja.
Omdat natuurlijk is het frustrerend. En natuurlijk denk je dan, hoe kan het dat die mensen dat niet beter weten? En maar dan vanaf een punt was het, ja, hoe kunnen ze dat beter weten? Ik was 10 jaar op de universiteit en dat hebben ze gewoon niet gedaan.
Nou, dat klopt wel, maar het is denk ik wel een interessante vraag. Hoe kan het dat zij zo overtuigd zijn van dat die keuzes die ze hebben gemaakt, hè, dat ze er zoveel geld aan hebben uitgegeven en dat ze denken dat is de goede manier? Want dat hebben ze ergens vandaan.
Ja,
maar en ik vraag me af, hoe kan het dat er zo'n mismatch is tussen wat in de academische, in jouw wereld, in die zin de laatste echte inzichten zijn en hoe je iets echt moet doen, de juiste methodes, et cetera. En waarom dat dan zo verschilt met de praktijk?
Ja, ik denk de mismatch is omdat je hebt dan die mensen die daar natuurlijk opportunistisch geld willen mee verdienen.
Ja.
Ik wil ook niet zeggen dat ze dat expres doen hoor. Het kan ook gebeuren dat ze daar misschien op een bepaalde manier niet diep genoeg op ingegaan gegaan zijn en dat dan zo verder doorgeven. Wat dan natuurlijk ook betekent, ja, je hebt een dokter voor je naam staan, je bent een expert op dit gebied en die bedrijven geloven je dan.
Mm.
Dus dan, je bent ik zeg maar een autoriteit tegenover hun. En ja. Dus ik denk echt niet meer dat het is een fout van die bedrijven zelf.
Nee, die kunnen niet weten wat wel of niet werkt. Die geloven de expert dus inderdaad.
Precies, die kunnen het niet weten.
Dus het is eigenlijk meer de expert dan die dat bedrijf overtuigt. Die zou beter moeten weten wat hij waarom meet.
Ik zal ook zeggen, soms vaak is het niet ook de expert. Omdat in heel veel van dit soort bedrijven werken geen neurowetenschappers.
Ja.
En dat is jammer. En dat is eigenlijk de red flag voor mij. Nu praten we eigenlijk over neuromarketing, toch?
Ja.
Mm-hmm. En ja, je hebt echt het grote probleem van de hype van neuromarketing met de neuroscience wereld. Er waren zoveel problemen. De onderzoekswereld die was echt aan het roepen van what the fuck are you guys doing?
Ja.
Stop je mee, omdat dat levert een echt slechte beeld op wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Omdat wat jullie verkopen, als dit zou zo werken, waarom doen wij dat dan niet al jarenlang?
Mm-hmm.
Als het echt zo werkt zoals jullie dat verkopen. Maar dat werkt gewoon niet zo.
Nee.
Dat alles wat, ja, ik zeg maar niet alles, maar heel veel werkt niet op die manier hoe het wordt.
Heb je een voorbeeld misschien van wat niet goed werkt of wat bedrijven vaak gebruiken waar je zou zeggen dat kan anders?
Ja,
of
wat echt een misvatting is, bedoel je?
Ja, dat dus gaat dan weer terug naar die hersenscan zelf. Ja. Je ziet dan is een air quotes, een studie gedaan, ja, waar ze mensen hebben ze dan in een hersenscanner laten liggen en die zien dan, ik hoop ik zeg het goed hoor, die hebben een reclamevideo gezien van Pepsi en een reclamevideo van Coca-Cola. En omdat één hersengebied een verschillende activiteit heeft laten zien, was het dan, oh ja, zou eigenlijk veel meer van Coca-Cola of Pepsi, ik weet het niet meer, één van die twee. Mm-hmm. Maar zo werkt het gewoon niet. Dat is dan eigenlijk de definitie van reverse inferencing. En reverse inferencing betekent eigenlijk, je ziet hersenactiviteit zonder gedrag. En omdat dit hersengebied eerder met andere studies activiteit heeft laten zien van, weet ik veel, afkeer of zoiets, dat je nu zegt, oh, dit hersengebied is nu actief, meer activiteit, dus meer afkeer. Mm. Dat is reverse inferencing.
Ja, terwijl we juist al weten, het is multifunctioneel.
Ja, ja.
Dus dat kun je bij definitie niet stellen.
Maar niet alleen multifunctioneel, je hebt niet het. Met onderzoek werkt het altijd zo. Je hebt vaak gedrag zelf en echt een design van wat. Het wordt echt alles gecontroleerd. Wat wordt wanneer gezien? Tijdstamps en echt alles. En dan maak je eigenlijk voor de hersenscans een design matrix. En eigenlijk meet je correlaties van je hele experiment. En dan kan je zeggen van, oké, dat gebeurt daar en daar en daar. Met heel veel statistische tools. En daar kunnen we ook nog over hebben, maar dat gaat dan waarschijnlijk een paar uur duren.
Andere aflevering.
Ja, andere aflevering, graag. Maar in dit geval is dat gewoon niet zo. In dit geval is het echt van, oh ja, het programma of dit reclamevideo begon. Het liep tot weet ik veel hoeveel seconden. En die hersen is een beetje. Ja, hersengebied is een beetje meer activiteit. Dus Coca-Cola, yay! en ik dacht van, what the fuck is this?
Er zijn dus bedrijven die echt betaald worden om dit soort onderzoeken te doen.
Ja.
En dat als min of meer de waarheid claimen en als een conclusie claimen en zo.
Ik weet niet of ze dat als waarheid claimen. Nee, maar
dat zou heel ver gaan.
Dat zal wel ver gaan.
Maar de bedrijven nemen het wel zo over. In ieder geval, die geloven, dit is de waarheid, dit werkt. Dus we gaan dit hier nog een miljoen tegenaan gooien om dit te verspreiden.
Dat klopt,
Okay.
Maar dat mag je nu ook niet vergeten. Het is een beetje van een kwestie van, waarom wil je dat hebben? Waarom doe je eigenlijk zo'n onderzoek?
Ja.
En vaak is het zo dat ze zeggen wel, we willen dat hebben om, wil ik veel, reclamevideo's te optimaliseren. Maar als je dan kijkt hoeveel optimalisatie vindt plaats na die onderzoek, zie je, dat is niet echt waarvoor ze dat willen hebben.
Nee.
Vaak waarover ze het hebben is, ze willen eigenlijk een goedkeuring.
Mm-hmm.
Van, oké, we hebben ons reclamevideo is goed.
Ja.
Punt.
En we hebben door een neurowetenschapper laten checken.
Ja.
En dan klinkt dat heel
indrukwekkend. Dan is het zeker goed.
Precies.
Ja, precies. Okay.
En nu mag je ook niet vergeten dat hoeveel je investeert. Of jullie kopen een auto. Ja, een auto kost €500. Een nieuwe auto.
Dat is niet duur.
Dat is niet duur, toch? Maar hoe denk je dan over die auto na? Je denkt dan niet, oh, dat is waarschijnlijk een beste auto ooit. €500? I don't think so. Maar als je kijkt van, oké, je kan een auto kopen die kost 1 ton. Dan denk je, oh, dat moet best wel een goede auto zijn als die 1 ton gaat kosten.
Mm-hmm.
En dat is nu ook een beetje het verhaal van dit soort van onderzoek. Iemand zei tegen mij, dat is de fairy dust. Niemand weet echt hoe die tools werken en zijn best wel duur, dus het moet goed zijn.
Oh zo, veel voor zo'n onderzoek, dus dan moet het een goed onderzoek zijn.
Precies. En dat is echt een logical fallacy. Het klopt gewoon niet. Maar dat is dan weer de, waar willen ze dat voor hebben?
En dat noemen we dan een heuristiek, toch? Een simpele denkregel in je hersenen van, oh, duur dus goed. Gewoon die associatie leggen.
Ja, precies. Ja. Precies.
Ja.
En dat is en daarom ging ik een beetje ervan weg dat die bedrijven liggen expres, ik zeg maar de neuromarketingbedrijven liggen expres, want dat kan ik mij niet voorstellen.
Nee.
Daar werken zoveel mensen die zeker goed werk doen, dat ze niet echt expres aan het liggen zijn. Dat kan ik mij niet voorstellen.
Nee, dat zou wel ver gaan inderdaad. Ja. En het zou, wat je ook zelf al zei, het zou zoveel schade brengen aan het veld. Dat het op een gegeven moment...
Ja, dat is ook gebeurd hoor. Dat is al gebeurd.
Oké.
Okay. Dat is helaas al gebeurd.
Maar jij bent natuurlijk niet alleen maar in de academische wereld blijven hangen. Je bent nu ook actief met een eigen initiatief. Ja. Mindtrace.
Ja.
Dat is jouw bedrijf. En dat is ook een tool. Hoe moeten we dat precies zien? Want dat is jouw eigen tool voor gebruik... Door consumenten, of in ieder geval door bedrijven, om dit soort metingen ook uit te voeren. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, precies. Het was, kijk, ik was toen ik nog bij de Donders werkte, kwam ik een iemand tegen die marketing deed. En dat was zo duidelijk, omdat het was de enige persoon met een pak en een hele instituut. Ik was van, oké, wat doet die mens hier? En ik kreeg hem te pakken en ik vroeg gewoon, wat is aan de hand? Wat gebeurt? En hij vertelde, kijk, we zijn hier om uit te vinden hoe we eigenlijk ons inhoud, de content, kunnen verbeteren. En ik dacht, oh, dat is best wel een goede vraag. En hij zei, daarom gebruiken wij gewoon die hersenscanner. En ik dacht, zo werkt het ding niet. Maar oké, ja... Doe je ding. Ik ging gewoon terug naar mijn kantoor en ik ging gewoon door met de PhD. Maar ik dacht, wat raar. Oké, whatever. Maar ik kwam dan meer en meer mensen tegen die dat eigenlijk deden. En ik dacht altijd van, ik begrijp dat ze willen weten hoe ze dingen kunnen verbeteren. Dat begrijp ik best wel goed. Dat is eigenlijk de echte drive ook van een onderzoeker. Hè? Dat is optimalisatie. Dingen uitvinden. Waarom? En het dan beter maken. Dat is een goede drive. Dat begrijp ik. Maar gebruik van die tool, dacht ik, dat is helemaal niet nodig. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om op basis van wat jullie kunnen verbeteren, te weten wat er moet verbeterd worden, weet je, wat werkt, wat niet werkt, moeten jullie eigenlijk alleen weten waar mensen naartoe kijken. Dus dan weet je wat komt binnen als input. En hoe dit verwerkt wordt qua emotie. En ook, hoe zeg je dat? Excitability?
Opwinding.
Opwinding. Dank je. Opwinding. En dat is het. Meer heb je eigenlijk helemaal niet nodig. En dat betekent, je hebt een eye tracker nodig. En een camera en een hartslagmeter. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Dus je hebt eigenlijk de hele hersenscan niet nodig. En dat was de eerste inzicht van mij. Maar ik ging dan nog steeds verder met de PhD. Dus ik heb al niks gedaan hoor. Maar op één punt was ik dan uitgenodigd bij een bedrijf. Die wilde iets over eye tracking weten. En mijn vader werkt daar. Dus natuurlijk ging ik daar langs. Heb een prestatie gegeven. En 5 minuten daarna heeft zijn baas mij een project aangeboden. En ik was er helemaal niet voorbereid voor. Dus ik zei, hij was van, hoeveel gaat het kosten als je dat voor ons doet? Dus ik zei gewoon een cijfer en hij zei meteen ja. En ik dacht meteen shit.
Dan zit je te laag.
Ja, ik dacht meteen shit. Maar ik was gewoon blij dat te kunnen doen. Maar zo begon het eigenlijk alles. Maar op dit moment heb ik dan een eye tracker gekocht. Weet je, alles geprogrammeerd, alles opgezet. Ik was echt enthousiast over een nieuwe project die niet, ik zeg maar, 100% academisch onderzoek was. Maar tijdens het project, opnames van die data, was dan precies weer hetzelfde wat ik altijd in de universiteit deed. Je zit daar met een proefpersoon, je moet uitleggen wat gebeurt. En tijdens je uitvoering van die taak zit je daar en je doet gewoon niks. En ik dacht, shit, weer hetzelfde. trap. Maar toen heb ik dan de webcam van mijn laptop gezien en ik dacht, hey, kunnen wij dat niet nu alles eigenlijk door de webcam laten lopen? En ik heb met een collega van mij over gesproken. Dus nu met de hele nieuwe hoge resolutie van webcams en met de processing power van al die computers. En dat moet eigenlijk kunnen. Waarom doet het eigenlijk niemand? Dus ik heb het met hem over gehad en hij was ook, ja, moet eigenlijk kunnen. Maar ging toch niet verder. We gingen gewoon doorwerken aan die PhD. En op één moment was het duidelijk, het was 2 jaar later, heeft nog steeds niemand gedaan. Er zijn wel bedrijven die dan eye-tracking door webcam doen, maar geen combinatie van eye-tracking, emotie-tracking en hartslagmeting. Omdat die hartslag kan je ook door de webcam meten. Hoef je geen fysiek contact mee te hebben.
Mm.
Ja, toen begon Mindtrace. Dus dat was dan echt, oké, misschien moeten wij dat even checken of we hiermee iets kunnen.
Mm.
En ja, dus we hebben eigenlijk alles opgebouwd van de infrastructuur, hoe wij dan de testers kunnen opnemen, eigenlijk de data verzamelen. Omdat die zijn dan, iedereen kan thuis blijven. En dat hoor je ook vaak als een argument, ik zeg maar, tegen de algemene neuroonderzoek. Van ja, dat is geen natuurlijke omgeving. Je zit in een scanner. Dat is, ja, wanneer ga je liggen met een koptelefoon op, een reclamevideo bekijken en om je heen hoor je alleen. Dat is gewoon niet echt natuurlijk.
Ja, en met het experiment wil je zoveel mogelijk de realiteit nabootsen.
Precies,
natuurlijk.
Precies. Ja. En voor ons was het al, ja, als de webcam aanstaat, wat nu echt natuurlijk is geworden. Iedereen is gewoon aan een FaceTime, Skype, Google Hangouts of wat het dan ook is. Dat is er geen probleem meer. Dus wij laten dan dingen zien op de laptop en die mensen zitten thuis. We zeggen, oké, kan je alsjeblieft je webcam aanzetten? Maak een snelle calibratie van de scherm met de webcam voor ons eye-tracking zelf. En dat was het dan ook. Dus dit hele experiment duurt, we hebben 1 keer een lang experiment gedaan, duurde 6 minuten. Dat was een lang experiment. Omdat het kan zo snel doorgaan.
Dus het is een software?
Wij hebben de software gemaakt. Mm-hmm. En die draait op onze servers. Maar wij bieden het eigenlijk als een analyse service aan.
Ja, ja. En het enige wat jij nodig hebt is dat zij een webcam aanzetten.
De testers,
en,
ja.
Precies, sorry. Ja. En dan verzorgt dat de input.
Precies.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Dus wij verwerken dan het webcambeeld van die tester op onze servers. En wij halen echt alles uit die webcambeeld. We halen uit waar kijkt die tester nu precies naartoe op de scherm. Hoe voelt hij zich? Dus we meten 7 basisemoties. Even nadenken. Ik hoop ik zeg het goed. Blijdschap, verrassing, verdriet, angst, boos en afkeer. Nee, 6. En minachting.
Oké.
En minachting. En we meten ook nog de hartslag.
En die 7 emoties zie je op basis van het gezicht van iemand?
Ja, ja. Je hebt dan die facial expressions. En elk emotie van die 7 basisemoties, dat is dezelfde gezichtsuitdrukking universeel ter wereld. Onafhankelijk van cultuur. Als je boven die 7 uitgaat, dan speelt cultuur natuurlijk wel in, ja.
Maar
is er wel een ding.
Ik heb wel altijd het idee als ik voor de computer zit dat ik gewoon een pokerface heb.
Ja,
als
ja,
ik aan het browsen ben.
Nee, maar dat
is het onbewust toch meer expressie dan.
Ja, ja, is onbewust altijd expressie. Er zijn sommige, en dat is het leuke, vanuit de neurowetenschap bleek dat er zijn sommige delen, dat noemen ze dan micro-expressions, die je echt niet kan controleren. En als je niet denkt, bijvoorbeeld nu zijn we in gesprek, we zien elkaar. Als ik een pokerface, we spelen bijvoorbeeld poker, dan probeer ik gewoon expres een pokerface te hebben. Mm. Maar als je voor je computer zit, denk je niet, oh, iemand kijkt nu wat ik aan het doen ben.
Ook niet wanneer ze weten dat ze meedoen aan jouw experiment, want dan weten ze
ook dan
wel.
Niet. Nee, maar dat is het. We laten wel weten, natuurlijk, we vragen voor toestemming voor die webcam. Mm. Maar omdat het nu zo natuurlijk is geworden, is het gedrag van mensen nog steeds bijna normaal.
Ja.
Als die webcam aan is of niet.
Het is in ieder geval veel dichterbij natuurlijk dan wanneer je inderdaad in de machine gaat hangen.
Oh ja, ja, ja,
dus
dat zeker.
Dus dat is een grote vooruitgang eigenlijk.
Ja, ja, dat zeker. En dat noemen ze dan de observer bias. Dat je weet echt expres, ik neem nu deel aan een experiment. En hoeveel informatie is, die je laat zien, het is een experiment in je omgeving. Zo erger is de observer bias. Mm-hmm. En natuurlijk, als je in zo'n machine zit met... Ja, dan vergeet je dat ook niet.
Ja, dus eigenlijk wil je op een gegeven moment dat ze vergeten dat ze meedoen aan een experiment. Of het liefst zou je het niet zeggen, maar het moet vooraf gezegd worden. Je mag niet achteraf zeggen, helaas, tijdens een website meeting.
Nee, dat is ook dat willen we ook niet, hoor. Nee.
Ideaal zijn voor de resultaten natuurlijk.
Ik zou niet zeggen, dat deden we één keer. We hebben wel een vergelijkmeting gedaan met mensen die daar toestemming voor hebben gegeven, ervoor. Mm-hmm. Van, hoe is het als je nu iets bekijkt en wij zetten je webcam aan op een punt en je weet niet precies wanneer. Mm-hmm. Of je geeft expres, we zeggen expres, nu zet je het aan. En dat hebben we vergeleken. Vergeleken. En de data was bijna hetzelfde. Hmm. Ah. Dus de verschil was zo weinig dat wij waren ook een beetje meer, overtuigd dat die invloed van die bias niet zo goed is. Omdat ik verkoop niet graag iets waar ik niet 100% zeker ben dat het ook is wat ik dan zeg.
Nee, want dan was je dus juist tegen bij de andere bedrijven. Ja.
Ja. En daarom, wij hebben al die metingen gedaan en dat was super belangrijk voor ons.
Ja, en wat voor resultaten voor bedrijven of andere partijen haal je daar dan bijvoorbeeld uit?
Ja, wat dan gebeurt is, wij meten wel reclamevideo's bijvoorbeeld. En daar kan je zien, vaak bij reclamevideo's heb je dat, je wil gewoon een connectie opbouwen. Jullie werken in de communicatie, jullie weten het, hè. Je wil een connectie opbouwen, je wil eigenlijk een story vertellen. Of bij een autoreclame denk ik vaak, ik heb geen idee wat ik nu heb gezien.
Gewoon een auto die langs rijdt.
Gewoon een auto en dan... power.
Passion.
Oké. Okay. Ja. Maar dat doen ze gewoon, het is oké. Dus wij kunnen dan checken wat in de reclame werkt en wat werkt niet en waarom. Dat is
waarom
het belangrijkste, ook. Waarom. Niet waarom afhankelijk van het hersengebied, maar waarom afhankelijk van het gedrag. Wat ik bedoel is, wij hebben bijvoorbeeld een reclamevideo getest, die was gemaakt door een reclamebureau voor een groot bedrijf. En dat was een reclamevideo, daar was een grappige reclamevideo, maar hun klant die was er bang over dat het te ver gaat qua grap.
Ja.
En ze waren ook een beetje bang, ons merknaam zie je eerst zo laat in het reclamevideo. Omdat je hoort vaak, je moet top of mind zijn, logo, 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 altijd doorheen, altijd doorheen, logo, logo, logo. Dat hoor je vaak. Dat was waar ze bang over waren. Maar dus het reclamebureau die vroeg ons, kunnen jullie even dit reclamevideo voor ons testen? Dat hebben wij gedaan. En het was dan duidelijk dat eerst de grap werkte supergoed. En twee, de grap, de punchline van die grap was 21 seconden na het begin van het reclamevideo. Dus eigenlijk best wel laat.
Ja, dat is heel laat. Hè?
En het hele reclamevideo duurde 30 seconden. Dus eigenlijk super laat. Maar je kon aan de hartslag zien dat de hartslag ging al omhoog vanaf 4 seconden. En het belangrijkste bij een grap is niet de punchline. De punchline werkt alleen als je een goede opbouw hebt voor die punchline. En dat is wat je, nu kijk je filmpjes, die zijn grappig en je ziet gewoon een slapstick scène na een andere. En dat is gewoon een soort van, haha, dat was het. Maar dit reclamevideo heeft het echt opgebouwd. En dat kon je zien afhankelijk van die hartslag. En die gezichtsuitdrukking, die ging dan precies op de punchline hoog. Dus de punchline werkte best wel goed. En de recall, dus waar mensen naartoe hebben gekeken, was precies waar ze eigenlijk naartoe moesten kijken om die grap te begrijpen. En dat is ook belangrijk. En dat hebben wij in een andere reclamevideo, daar was het precies andersom. Daar hebben ze dit soort van fast cuts gebruikt. En een soort van grappige dingen tussendoor gegooid die niet echt grappig waren. Omdat de cuts waren te snel. Mm-hmm. En die mensen konden niet zien, hebben de delen die belangrijk waren om die grap te begrijpen niet gezien. En wat je dan niet als input krijgt, ja, dan wat belangrijk is om die grap te begrijpen, ja, dan, ja.
Ja.
En dan weet je niet alleen, oké, de grap werkt niet, maar je weet ook, waarom werkte die niet?
Hoeveel deelnemers had je nodig om dat met redelijke zekerheid te zeggen?
30. Meer heb je daar echt niet nodig. Okay. En dat is kijk, het is, ik wil niet zeggen dat is altijd zo. Het is echt afhankelijk van de vraag en hoe diep je in de data wil gaan. Dus soms is het wel belangrijk meer deelnemers te hebben. Maar voor de meeste dingen heb je niet meer dan 30 deelnemers nodig. En dat ligt eraan omdat wij gewoon met 30 frames per second data opnemen. Dus je hebt per seconde 30 datapunten. En zo'n reclamevideo was het 30 seconden.
Ja, dus dat is best lang al.
Het zijn 900 datapunten per proefpersoon. En dan heb je daar ook nog 30 van. En je krijgt echt best wel veel data en inzichten. En als je alleen bijvoorbeeld een online enquête doet, dan krijg je alleen 1 datapunt per proefpersoon. En dat zegt niet veel. En dan deel van die enquête is nog steeds, je gaat ervan uit dat die proefpersoon of die tester alles heeft gezien wat je dacht dat hij heeft gezien. En ook nog dat hij alles heeft onthouden. Hmm. En dat die twee dingen gebeuren gewoon niet. Dat weten we ook uit de psychologie en de neurowetenschap.
Het lijkt me ook belangrijk dat die proefpersoon enigszins begrijpt wat er gebeurt. En voor sommige reclames is dat minder belangrijk. Als het echt een commodity product is, weet je wel. Maar als het een meer een niche product is, een enigszins goede marketeer gaat op zijn minst een beetje bepalen wie is mijn doelgroep.
Ja.
Nog beter misschien een persona maken, heel gespecificeerd.
Ja.
En dat je dus een proefpersoon hebt die in diezelfde context zit van de reclame in die zin.
Ja.
Is dat ook iets waar jullie op letten wanneer je voor een bepaalde klant aan de slag gaat? Dat je alleen maar proefpersonen neemt die dat profiel ook matchen?
Jawel, dat is best wel belangrijk. Zoals je het zei, aangenomen je bent een arts, ja? En je ziet, en je doel, en je bent een bedrijf en je maakt technische delen voor artsen.
Ja, precies.
Dan kijkt een arts er anders naartoe, ook vanuit de oogbewegingen en de emotie en de hartslag, omdat die heeft gewoon een andere achtergrond, een knowledge base, hoe dat wordt verwerkt. Dan in standaard persoon die, weet ik veel.
Als ik daarnaar kijk, dan interpreteer ik dat gewoon heel anders. En waarschijnlijk begrijp ik de helft niet eens.
Precies. Ja. En dat levert dan natuurlijk andere data op.
Ja.
En andere resultaten op. Daarom, wij zeggen altijd, hey, probeer alsjeblieft altijd je eigen doelgroep te testen. Hmm. Of als je een nieuwe doelgroep wil checken, hey, misschien kunnen wij doelgroep een beetje uitbreiden. Dan kan je dat ook zo doen. Maar je moet best wel goed weten wie gaat het zien of wie wil ik targeten. En dat zeggen wij ook van, ja, laat het ons weten als je wilt dat wij de tester stellen. Of als je zelf de testers wil stellen, en dat gebeurt eigenlijk best wel vaak. Ja. Vergeet niet dat je klanten die je al hebt, dat is je doelgroep.
Ik wou het zeggen.
Die moet je vragen.
Ja, ik denk als bedrijven, want naar onze podcast luisteren ook ondernemers bijvoorbeeld. En een concrete takeaway zou dus kunnen zijn, maak eens een groep. Kijk of je een bijvoorbeeld 30 van je klanten bereid kan vinden om een keer mee te doen aan zo'n onderzoek.
Ja.
Wil je iets nieuws proberen? Wil je nieuwe reclame testen? Et cetera, et cetera.
Ja.
Want dan heb je vanzelf die gekwalificeerde groep te pakken.
Precies. Ja. En dat is ook, kijk, het is super goedkoop. Als je zegt van, oké, ik wil dat jullie de testen stellen. Dus wij kunnen het best wel doen. Maar dat kost natuurlijk geld. En dat kost vaak meer geld dan als je je eigen klanten even vraagt. En het is, iedereen kent het, hè? Ik krijg gewoon altijd die e-mails. Hey, wil je even bij een online enquête meedoen? Dat duurt alleen 5 minuten. Iedereen weet, het duurt niet 5 minuten. Iedereen weet het. Ik deed dat 1 keer en daarna dacht ik echt van, wauw, waren ook nog aan het liggen. Ze willen mijn hulp, ze willen het gratis en ze waren ook nog aan het liggen. Ja, nee, ik ga dat nooit meer doen. bij ons, omdat geen vragen gesteld worden, maar de antwoorden automatisch worden gegeven, duurt het echt alleen 5 minuten. Of vaak ook minder. Bij ons is het eigenlijk het probleem, als we expres zeggen hoe lang het duurt, geloven mensen ons dat niet. We hebben 1 keer in test gehad, die duurde 2:39. En iedereen dacht, wauw, die zijn ook aan het liggen. Ja. Maar het was echt, dat was het.
Hè? Want het enige wat ze hoeven te doen is gewoon iets consumeren, iets precies. Bekijken.
En dat is het. Men moet
en je bent klaar.
En dan ben je klaar.
Wauw.
En wat zei je?
Ik ben vooral benieuwd, moeten jullie soms ook een goede webcam toesturen dan? Of heeft iedereen een goed genoeg webcam tegenwoordig op de computer?
Ja, dat is het. Nu is het zo goed, iedereen heeft een zo goede webcam dat wij moeten niks doen. En als wij checken natuurlijk ook van hoe goed is de... Wij checken 2 dingen. Hoe goed is de webcam resolutie en hoe goed is de internetverbinding? Omdat natuurlijk kan je bijvoorbeeld als je een 4K webcam heeft... maar je internet is zo slecht, dan krijgen wij geen 4K afbeelding. Dat wordt dan, de resolutie wordt omlaag gezet, hoe goed je verbinding dan is. Dus die 2 dingen testen wij wel, om te checken, eerst is je webcam goed genoeg en 2 is de internetverbinding goed genoeg voor de opnames, voor de dataverwerking. En als het niet het geval is, zeggen wij, oké, kijk, het is niet goed genoeg. Je kan het natuurlijk op een later punt nog een keer doen. En dan zeggen we ook wat de reden was. Is het je webcam of is het je internetverbinding? En dan weet je ook als tester, misschien doe ik het later nog een keer. Maar omdat het alleen 30 zijn, krijgen die echt zo binnen. Dat is echt niet moeilijk. En we hebben echt met webwinkels samengewerkt, die hun webwinkel natuurlijk wilden optimaliseren. En ik zei ook tegen hun, kijk, jullie hebben al klanten, stuur 1 e-mail uit en zeg, oké, wij nodigen jullie uit. We hebben alleen 30 nodig, dus maak ook nog een beetje van een FOMO. En zet daar met die 30 nog een kortingscode op. Dus je gaat ook nog geld verdienen. En ik denk de record was echt, we hebben het experiment opgezet en de resultaten waren binnen 3 uur later, ook alles verwerkt. Alles al verwerkt. De proefpersonen, de data van de proefpersonen was binnen 15 minuten binnen. En ik was zo verbaasd dat ik dat 20 keer heb gecheckt. Of misschien iets ging mis of zo, maar nee.
Dus je kan het heel goed opschalen eigenlijk.
Ja,
het is gewoon eigenlijk, zoals ik het nu hoor, een heel efficiënte manier van, zeg maar, die hersenscans. Ja, dan moet iemand naar überhaupt het instituut en de scan moet verwerkt worden. En dit is eigenlijk een super geoptimaliseerde manier om dezelfde antwoorden te kunnen geven als op zijn hersenscan of misschien nog iets meer.
Ja.
Ja,
ik heb alleen dat er eigenlijk geen sturing op plaatsvindt of nauwelijks. Want zeker als je zo'n bijvoorbeeld zo'n tegoedbon vooraf geeft, kan dat denk ik leiden tot dat je ook de antwoorden een beetje stuurt. Terwijl nu, het enige wat je doet is letterlijk kijken. Je hoeft niet eens bewust iets te zeggen, in te vullen, et cetera.
Ja, precies.
En dat is het enige wat je meet. Ja. Dus wij hebben jij nog wat vragen?
Ja, ik heb alleen nog wel een vraag gedaan. Want het begon met hersenscans en dat die dus eigenlijk niet voldoende meten. Ik heb daar ook toevallig zelf kennis mee gemaakt toen ik op mijn middelbare school een profielwerkstuk deed. Toen gingen we meten bij het Donders Instituut wat je hersenen doen als je niks doet. Maar toen zei die wetenschapper ook van, toen we vroegen van wat haal je hier uit, toen zei die van hersenwetenschap op dit moment is eigenlijk alsof je buiten een voetbalstadion gaat luisteren wat er in het voetbalstadion gebeurt. Waardoor je dus, je hoort dat er iets, dat er gejuicht wordt bijvoorbeeld, maar je weet niet voor wie, welk team of waarom. En dat heb ik toevallig nog steeds onthouden. Dus ik was vooral benieuwd of dat stadium nu nog steeds zo is en hoe jij er tegenaan kijkt of jouw methode het hersen eigenlijk er verder in het stadium kan kijken. Of dat het nog eigenlijk hetzelfde oplevert als zo'n hersenscan, maar dan dus sneller en efficiënter.
Dat is een goede manier om het uit te leggen. Dat is ben ik wel mee eens. Dat is, je bent echt buiten het stadium en je probeert te luisteren. En dat is nog steeds zo. En ik denk het grootste verschil wat wij aan het doen zijn is, wij meten geen hersenactiviteit. Dus ik kan niks zeggen over dit gebied doet nu dit, afhankelijk van, weet ik veel, van je gezichtsuitdrukking. Dat kan ik 100% niet zeggen en zo ver wil ik ook nooit gaan. Omdat het is gewoon helemaal niet zo. Maar het is zoals we in het begin zeiden van, je moet je vragen, je moet weten wat is je vraag en welke tool kan ik gebruiken die dat best kan beantwoorden. Op een manier die je kan betalen, die betrouwbaar is en weinig tijd gaat kosten. Die natuurlijk in mijn werkproces past.
Mm-hmm.
En hersenscans alleen omdat je hebt die tools nodig, je hebt de expertise nodig, je hebt het geld nodig en je hebt de tijd nodig, passen niet in heel veel werkprocessen van bedrijven.
Mm-hmm.
En dat is het eigenlijk. Dat is het grootste verschil met wat wij eigenlijk aan het doen zijn.
Ja. Wat voor soort vraagstukken kun jij met Mindtrace, of jullie moet ik zeggen, jullie zijn een team, kunnen jullie beantwoorden? We hebben het voorbeeld gehad van een filmpje natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat het daar echt optimaal werkt.
Ja.
Zijn er nog andere type vraagstukken waar bedrijven Mindtrace voor kunnen inschakelen?
Ja, wij werken nu ook met online marketeers samen. Omdat die meten, die doen of proberen natuurlijk AB-tests te doen. Dus daar worden we ook vaak voor gebruikt. Voordeel is voor, ik zeg maar, een standaard AB-test, dat je weet, oké, versie B is beter dan versie A, heb je statistisch gezien heel veel data nodig.
Ja.
Heel veel data nodig. En bij ons heb je dat gewoon niet nodig. En dat is het grootste verschil. Dat als je bijvoorbeeld een webwinkel hebt en je krijgt niet, weet ik veel, 15.000 bezoekers per week, dan een nauwkeurige AB-test te laten lopen is moeilijk. En natuurlijk, dat kost ook heel veel geld. Alleen omdat Google Analytics gratis is, betekent niet dat je AB-test gratis is. Hè?
Nee.
En bij ons, dat is eigenlijk een voordeel. Het gaat snel en je moet de hele website niet al geïmplementeerd hebben. En dat is, we werken ook veel met designers. Die maken dan natuurlijk dan een template van die pagina zelf. Dat is dan alleen een afbeelding die wij dan laten zien. Dat lijkt zoals een echte website. Die mensen kunnen daar scrollen. Wij meten waar kijken ze naartoe. Waar klikken ze. Dat doen we nu ook. En dan kunnen we zeggen van oké, je sale gaat waarschijnlijk werken. Omdat eerst ze zien die button. En ook als ze die button zien, zijn ze blij. Dat is ook een keer gebeurd met een klant. Die hebben een sale gehad. Die klant was zo frustreerd, omdat ze hebben gewoon niks verkocht. Niks. En die waren echt van, hoe kan dat nou? We maken zo'n goede aanbod. Hoe kan het dat er niks wordt gekocht? Ja, niemand heeft die sale button gezien. Niemand. En dan hebben ze die verplaatst. We hebben er nog een keer gecheckt met een nieuwe design die ze ons hebben gestuurd. Nu zien mensen de button, maar voor het hele design, hoe het opgebouwd was, minachting kwam op toen ze op die button keken. En ik dacht van, ja, nee, daar gaat niemand op klikken.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk met die, wat je zei, analytics tools, kun je pas met heel veel data op basis van bijvoorbeeld waar klikken ze op een gegeven moment zeggen, hè, dit werkt beter dan dat.
Ja.
Terwijl wat jij doet is je laat de gebruikers echt het gebruiken, al is het een mock-up pagina op zo'n webshop.
Ja.
En B, niet alleen weet je of ze het zien, maar ook wat ze voelen bij wat ze dan zien.
Ja, precies.
En daarom heb je dan ook minder aantallen weer nodig. Is dat dan ook weer ongeveer die 30? Oké. En is dat dan ook met het idee dat je zo lang doorgaat totdat je geen nieuwe dingen meer ziet bij een proefpersoon, en dat dat meestal na ongeveer 30 wel het geval is? Of wat is eigenlijk hoe je op dat aantal komt?
Op die 30 bedoel je?
Ja.
Ja, we hebben heel veel verschillende experimentjes gedaan. Dus in het begin was het zo, wij waren niet zeker hoeveel nodig waren. Dus wij hebben verschillende experimentjes gedaan en per experiment gewoon 200 proefpersonen doorgeknald.
Mm-hmm.
En dan gekeken hoeveel informatie krijgen we erbij bij één extra proefpersoon. En dan laat je een soort van, dat heet dan bootstrap simulation laten lopen van de entropy van de informatie die daarin zit. En dan kon je zien dat eigenlijk vanaf 18 tot 20 proefpersonen krijg je niet echt meer informatie erbij. Ja. Dat natuurlijk wel, je krijgt meer informatie erbij, maar je krijgt meer data erbij, maar meer data betekent niet altijd meer informatie.
Juist.
En dat is wat heel veel mensen vergeten. En omdat ons databronnen natuurlijk zo krachtig zijn, krijg je naar, je ziet het al, dat is dan een soort van een curve die je ziet, die krijgt een asymptote ongeveer bij 20, 21, 22 proefpersonen. Maar wij dachten,
En dat is wanneer de curve begint af te vlakken, toch?
Ja, af te vlakken, dank je. Precies. Natuurlijk gaat hij nog, je kan tot 95% nauwkeurigheid gaan, maar omdat het een exponentiële curve is, mag je niet vergeten, de laatste deel van 0 tot 10% te komen is makkelijker dan van 80 tot 90% te komen.
Je betaalt evenveel, maar je krijgt er minder voor terug na een bepaalde hoeveelheid. Precies, inderdaad. En precies. Dus kun je zeggen, joh, na zoveel is het voor veel gebruikersbedrijf is het op zich al best wel voldoende.
Ja. Ja. En je hebt dan natuurlijk ook de UX, user experience toetsen zelf. Die zeggen altijd, ja, na 5 weet je eigenlijk al genoeg. Mm. Dat hoor je vaak. En als je die onderzoek bekijkt, is dat ook zo. Maar die zijn dan ook een beetje meer gestuurd qua kwalitatief onderzoek. En wij wilden niet echt een verschil maken tussen wij zijn meest kwalitatief. Wij wilden ook 100% ons achtergrond is gewoon onderzoek, statistiek, kwantitatief.
Ja.
En wij wilden, als een klant zegt, we willen 100% zeker zijn dat wat wij dan gaan beslissen afhankelijk van jullie resultaten, dat het goed is, hebben wij gezegd, omdat het zo schaalbaar is en niet heel veel meer geld kost, doe maar 30 en niet alleen 15. Mm. Het kost je bijna niet veel
precies.
Meer.
Ja. Nee, wel verbazend ook inderdaad, omdat waar veel online marketeers en UX-verbeteraars tegenaan lopen, is inderdaad bij kleinere bedrijven dat er gewoon te weinig bezoekers zijn om een goede meting te doen.
Precies.
Dus dat lost dit eigenlijk ook wel een deel op, denk ik.
Ja, en dat is echt een grote probleem, hè? Omdat die willen natuurlijk ook dingen optimaliseren. Mm. Maar als je dan die standaard tools niet kan gebruiken ervoor, dan is eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Je kan natuurlijk een tool gebruiken omdat je die tool hebt, maar gaat die je vraag beantwoorden?
Ja, dat vind ik wel mooi inderdaad als een rode draad een beetje terug laat komen. Want ik was ook sceptisch van wat beantwoord je ermee? Maar dat is inderdaad de vraag die je voor jezelf al moet stellen voordat je die tool gebruikt. Wat wil ik beantwoord hebben? Ja, ja. En niet achteraf kijken en daar conclusies op trekken.
Precies.
Maar ja, dat is wel een inzicht in ieder geval voor mij van je beantwoordt ermee wat je zelf wil beantwoorden. En daarop kies je ook wat je voor tool gebruikt in plaats van we kijken wat er gebeurt en dan gaan we conclusies trekken.
Precies. En dat is wel belangrijk. Ik wil niet zeggen dat het is ook goed soms alleen te checken van wat gebeurt daar? Maar daar mag je dan niet vergeten dat je dit moet gebruiken om de volgende stap te doen. Om je volgende experiment of test in dit geval dan natuurlijk beter te designen. Bijvoorbeeld, je laat je huidige pagina, je landingpagina, even checken. En dan kan je de patroon van oogbewegingen zien. En dan is de vraag, als je dat nou nu ziet, weet je ook, als dit het patroon van de oogbewegingen zijn en emoties, is dat eigenlijk wat ik wilde, wat mijn pagina veroorzaakt of van een effect geeft? Als die antwoord nee is, dan moet je jezelf vragen, welke deel van die pagina veroorzaakt nu wat precies en hoe kan ik dat veranderen? Ja. En dat geeft je natuurlijk weer inzichten van hoe kan ik het verbeteren? Niet alleen moet ik het verbeteren. En dat is de voordeel van waarom.
Dus stel ik heb inderdaad een landingspagina en ik wil dat mijn gebruikers op één knop drukken om te vervolgen naar iets. Maar in die test, in die opname, zie ik terug dat ze helemaal niet of pas veel te laat op die knop drukken later of minder dan ik zou willen.
Ja.
En ik zie bijvoorbeeld ze kijken eerst naar allerlei andere knoppen.
Ja.
En dan gaan ze daarop klikken, terwijl dat niet mijn intentie is. Een menu. Ja. Dus dan kan de conclusie van zo'n test zijn, ik haal het menu weg uit die landingspagina, wat sowieso een best practice is.
Ja.
Maar op die manier kun je dat ook echt onderbouwen.
Ja, precies.
Okay. Ja.
En ik ben altijd een beetje van, ja, kijk, best practices vind ik wel een beetje moeilijk, omdat ik hoor vaak, oh ja, jullie eye tracker werkt niet goed, omdat mensen kijken niet naar het gezicht van, weet ik veel, die wij daar nu op onze pagina hebben staan. En ik denk van, oké, ik begrijp dat, omdat van de best practices hoor je altijd,
ja, lachende gezichten.
Oh ja, lachende gezichten, mensen kijken daar naartoe. Dat klopt ook, maar niet ieder pagina is altijd hetzelfde.
Nee.
En je mag niet dat mag je niet vergeten. Context is echt belangrijk. En daarom denk ik altijd, weet je, best practices zijn goed om te onthouden, om dat niet te vergeten. Maar je mag ook niet vergeten, best practices zijn niet de holy grail voor alles.
Nee.
Omdat ik zeg dan altijd, hey, als de best practices zo goed zijn en iedereen de best practices gebruikt, waarom is dan niet iedereen rijk?
Juist.
Dat is dan echt, en iedereen zegt, oh ja, it's true. Ja, het kan wel gebeuren. Dat is bij ons ook gebeurd bij een klant. Die hebben dan een plaatje laten zien met een echte blije vrouw was dat. Maar niemand keek daar naartoe. En ik heb dan geprobeerd uit te leggen. Kijk, die mensen kijken daar naartoe. Maar omdat jullie pagina zo opgebouwd is met heel veel tekst, was het eerst, en ook verschillende kleuren van die tekst, zei ik, dat is zo afleidend dat binnen de 5 seconden daar niemand naartoe kijkt. Omdat dat trekt de aandacht zo hard. Dat gewoon niet gebeurt. Dat heeft niks met ons eye-tracker te maken. Dat is...
Het heeft in zoverre met je eye-tracker te maken dat je eye-tracker juist bewijst dat zo is, toch?
Sorry, de nauwkeurigheid van ons eye-tracker. Ja,
nee, dat klinkt eigenlijk echt heel dom in mijn oren. Als iemand zegt, ja, je tracker werkt niet, want het laat niet de resultaten zien die wij willen. Dat is juist het punt.
Ja,
het is juist perfect als het laat zien dat het iets anders is dan wat je wil. Want zo kun je het verbeteren.
Ja,
dus ik...
Maar dat is dus wel weer een beetje het probleem misschien soms van bedrijven. Die willen inderdaad goedkeuring dat het werkt wat ze hebben gedaan. Want het is een idee wat ze hebben bedacht.
Ja. En ik ben ook niet tegen, hè. Kwestie van nauwkeurigheid. Dat is eigenlijk de reden waarom wij met het bedrijf zijn gestart. Dat ik dacht, hey, de nauwkeurigheid kan veel beter. En je hebt al die andere tools niet nodig. Dus als ik een kwestie krijg van, hey, hoe is het met jullie nauwkeurigheid? Is dat een belangrijke vraag. En daar geef ik graag antwoord op. En wij kunnen ook niet alles meten. Hè? Dat is ook belangrijk. Soms krijgen wij vanuit de onderzoek bijvoorbeeld nu, wij werken ook met de Universiteit Wenen samen, die nu ons technologie gebruiken om echt de onderzoek te doen. Dus zo slecht is het niet. Hè? Nee. Kan dit niet zijn.
Maar... Ik had wel nog wel een vraag. En dat is vanuit mijn kant al ook de laatste vraag. Ik denk dat we nog 2-3 vragen, dat we daar nog wel tijd voor hebben. Dus ik even op de tijd let. Maar dat heeft te maken met de nauwkeurigheid.
Ja.
Is het... Hè, je hebt dus die aan jullie kant, zeg maar, de server en de software daarop draaien, die emoties kan meten, bijvoorbeeld. Ik denk eye tracking, zover ik het weet, dat is redelijk op orde, toch? Dat is op een gegeven moment... dat is redelijk op een hoog niveau.
Ja.
Maar emoties meten, gezichten kunnen lezen, wat je zei, die 7 basis-emoties. Ik ben benieuwd, hoe ver is dat ontwikkeld? En hoe vindt dat plaats? Zit er een bepaalde vorm van zelflerende verbetering in die software? Dat met meer input, dat die ook steeds beter wordt, dat je misschien een beetje zelf bijstuurt om het te leren. Nee, eigenlijk was dat die emotie en niet die emotie. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, met de emoties zit het echt zo. Je maakt een neuronaal netwerk eigenlijk. En je leert dit netwerk welke gezichtsuitdrukking vanuit die input is wat soort van emotie. En dus ons dataset, die is best wel groot hoor. Dat is belangrijk dat die algoritme dat dan kan leren. Die nauwkeurigheid, wij vergelijken dat met handmatige, hoe noem je dat? facial expression coders die dat hebben geleerd. Die hebben een opleiding gehad en die kijken dan door video's doorheen, frame by frame.
Gewoon mensen gewoon die mensen. Dat echt analyseren, ja.
Ja. En die zeggen dan, oké, dit is nu deze emotie. Dit is nu deze emotie. En dat gebruiken we als input voor ons algoritme die dan ermee getraind wordt. De nauwkeurigheid ervan bij ons zit dan nu in vergelijking met die experts. Ik hoop ik zeg goed. 94%, 95% soms. En dat wordt steeds beter, omdat we krijgen natuurlijk meer data binnen. We laten de meer experts meer data labelen, die wij dan natuurlijk weer kunnen gebruiken om die algoritme te trainen. Hmm. Ja.
Oké. Okay.
En het belangrijkste is natuurlijk, de algoritme wordt niet moe, een expert wel.
Ja. Ja, ik hoor eigenlijk vooral veel voordelen ten opzichte van welke andere tool dan ook, inderdaad.
Ja.
Ja, en echt wel een innovatie in die zin, dat je het ja, op een gebruiksvriendelijke manier, op een behapbare en een toegankelijke manier vooral. Want hè, die barrière voor echt goede tests, die altijd eerst een heel hoog volume aan data was voor wat er op de markt was, is nu aanzienlijk verlaagd. Behoorlijk verlaagd.
Ja, ja, ja.
Weet je wel? Dus dat vind ik wel echt heel interessant. En ik ben ook benieuwd, ja, waar kunnen we daar meer voor te weten komen? Je hebt vast een website bijvoorbeeld, of waar je ook use cases hebt voor mensen die hier echt meer over willen te weten komen.
Ja,
maar waar kunnen we dat vinden?
Ja, dat is www.mind-trace.com. En ja, daar kan je ons vinden. Je vindt ook use cases. We hebben ook een blog. We zijn ook met een podcast gestart zelf. En bij de podcast gaat het eigenlijk precies om wat we in het begin over hadden. Met hoe zit het met die kennis vanuit het onderzoek. En hoe kan die gebruikt worden in de praktijk? En hoe gaat de praktijk eigenlijk met kennis om? En wat willen ze eigenlijk wat de wetenschap zal onderzoeken? En eigenlijk, wij willen daar de brug tussen zijn. Hm. En omdat we maken dat iedere dag mee, dachten, hey, misschien kunnen we gewoon ook zelf een podcast over maken.
Ja, tuurlijk.
Kom naar onze pagina en bel ons natuurlijk altijd graag. We hopen altijd graag.
En is het vooral bijvoorbeeld voor wat voor formaat bedrijven, of is er geen vast bedrijfformaat?
Geen vast bedrijfformaat. Het is als je een klein bedrijf bent en je hebt een webwinkel, dan past het ook in je budget. Als het een groter bedrijf is, vaak is het zo, grotere bedrijven willen eigenlijk meer tests. Ook omdat ze een groter budget hebben. Mm-hmm. Niet altijd omdat het nodig is. Maar dat doen we dan natuurlijk ook graag.
Ja, ik zit zelf te denken, bijvoorbeeld voor mijn marketingbureau zijn ook veel middelgrote tot kleine bedrijven die inderdaad vast graag zo'n test zouden willen doen.
Ja, precies. En ik vind echt het belangrijkste dat het snel gaat. Omdat als je een creative designer bent, of algemeen een creative, kan je nu, je hebt al die tools om dingen snel te maken. Je hebt geen tijd 4 weken voor resultaat te wachten.
Nee.
Dat wil je gewoon niet.
Nou ja, daarom zit ik ook vooral te denken, bijvoorbeeld voor een website, als we die creëren. Ja. Nu leggen we die voor aan de klant. Maar het zou ideaal zijn als je eigenlijk al een deel van de usability test kan doen.
Ja, met die
voordat die website live gaat. Ja.
En in het begin, en moet ik ook eerlijk toegeven, dat wist ik in het begin niet dat het zo werkt. Omdat ik heb heel veel van mijn leven altijd geprogrammeerd. Dus toen wij de website hebben opgezet, was het meteen van, ja, ik ga het even programmeren. En was natuurlijk super lelijk. Ik heb dan met een vriend samengewerkt, hij is designer. Hij heeft mij dan een mock-up toegestuurd van een website, van ons website. En dat was gewoon een PDF. Ik heb er echt niet over, ik heb de connectie niet gemaakt. Ik dacht, ja, waar is de link voor de website? Ik zeg, oh, dat is de PDF. Hè?
Dat is een plaatje.
Dat is een plaatje. Wat is de website? En zei, ja, open maar de PDF. En ze hebben jullie geopend? En dan was het, oh, zo werk je.
Ja, zo maak je een website
eigenlijk. Website. En toen was het duidelijk voor mij, je kan de analytics met ons al doen, de optimalisatie, ervoor je iets moet programmeren, implementeren.
Ja.
En dat is, ik was me daar niet bewust over. Het was toen ook een online marketingbedrijf die dat ja, mij heeft laten zien. En zei, dat is eigenlijk wat bij jullie tools zo krachtig is.
Ja, dat zit ik dus ook te denken inderdaad. Ja. Vooral ja, van tevoren kunnen analyseren. Vooral bij bedrijven die later anders heel lang en veel data nodig hebben.
Ja.
Dat is echt ja, een groot voordeel, denk ik.
Ja, en dus ja, je moet altijd goed luisteren. Je leert altijd iets nieuws.
Ja, ja. Nice. Lijkt me een mooie conclusie ook.
Ja. Ja, is er nog iets wat je denkt, dit wil ik echt nog kwijt? Dit moet onze luisteraars te weten komen over neuroscience, over jou of over je bedrijf?
Oh, ik denk het is altijd belangrijk dat je mag niet vergeten dat misschien wat jij expertise is, dat het niet de basis is. Vooral als je uit de onderzoek komt.
Ja.
En als mensen je kritisch vragen of bijvoorbeeld je hoort dingen, ik hoor het ook altijd, sommige dingen van, oh, wij gebruiken, wist je dat wij alleen 10% van onze hersenen gebruiken? Dan mag je gewoon niet doordraaien, hoor. Dat is...
Zelfs ik word daar door getriggerd.
Ja, maar dat is niet de fout van de mensen. Dat is gewoon de media. Dat is de media die iets, ja, ik zeg maar, narratives gaat draaien die zich verkopen. Mm-hmm. En dit soort van dingen verkopen zich. En dat is niet de fout per se van die mensen.
Niet van de ontvanger, nee.
Niet van de ontvanger. En dat, ja, wat je achtergrond ook is, dat mag je niet vergeten. Hè?
Ja.
Nee.
Netjes blijven.
Ja, heel goed. Lijkt me een mooie conclusie om mee af te sluiten. Ja, ik vond het echt super interessant. En ik denk dat er zelfs ook wel meer in zit voor in de toekomst. Nou, sowieso op je eigen podcast kunnen we meer van je horen. En van mij ben je van harte welkom om in de toekomst nog een keer ergens over te hebben. Want het is, ik denk dat we een beetje de oppervlakte hebben geschaafd van wat er echt allemaal te vertellen is natuurlijk over dit onderwerp.
En, ja, ik ga nog urenlang op.
Nee, dat is super nice.
Goed, maar ik heb nog iets. De podcast heet Simple The Mind Trace Podcast. Dus okay. Vind je ook overal in alle platformen als je podcast luistert.
Nice.
Ja. Lijkt me ook zeker interessant. Ja, ik verdiep graag nog meer over neuroscience, neuromarketing.
Ja.
Dus ja, wie weet zien we in de toekomst ook weer hier terug.
Ja.
De ontwikkelingen blijven gaan natuurlijk.
Ik hoop het, ja.
Wat mij betreft graag. Dus als jullie ook nog vragen hebben voor Ajmal, dan kun je ze naar ons sturen. Ja, je hebt je website al genoemd, mind-trace.com. Zijn er nog andere platforms waarop je als individu actief bent, waar je open staat voor gesprekken met mensen? Twitter, LinkedIn of iets dergelijks?
Ja, je kan mij op LinkedIn vinden. Mm-hmm. Dus gewoon Ajmal Sawari. En ik ben ook zeker de enige. op Twitter ook. Dat is dan ook Ajmal Sawari. En we hebben ook de @mindtrace op Twitter. Okay. Dus welke dan je ook gebruikt.
Wij zorgen ervoor dat de informatie en de links allemaal in de beschrijving staan. En zoals jullie weten, Funnelvisie kun je luisteren op allerlei platforms. Ik weet niet eens eerlijk gezegd welke inmiddels. Spotify sowieso.
Wordt automatisch overal verspreid.
Ja, dus daar kun je ons vinden, Funnelvisie. Het was weer een mooie aflevering. Ik wil jullie ook bedanken voor het luisteren. En mijn naam is Lucas Prigge.
Ik ben Ivo de Klerk.
En we bedanken jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.